Naar 2 Samuel, hoofdstuk 11. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar ter tijde als de koningen uittrekken, dat David, Joab en zijn knechten met hem en gans Israël henen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden, als vervolg op het voorgaande hoofdstuk. En er staat er, en David, of doch David, net wat u wilt, en David bleef te Jeruzalem. En daar deed hij enige dingen die, die hem nog steeds nagedragen worden, uiteraard. Dat gaan wij niet doen. Want ik denk dat het om heel andere redenen in de Bijbel staat. En niet voor de ethiek of iets dergelijks. Bovendien, het verslag is daarna tamelijk compleet. Omdat wij in deze beide hoofdstukken, 11 en 12, toch over een periode heen komen van, ik heb het laten uitrekenen door mijn vrouw, 2 keer 9 maanden in elk geval. En dan nog een week ertussen. Want dat gedoe met Bathseba leidt tot de geboorte van 1 zoon. Dan ben je toch 9 maanden verder, lijkt mij. En daarna uiteindelijk tot de geboorte van weer 1 zoon, wiens naam zij noemde Salomo. En dan ben je in 2 Samuel 12, vers 24. Dat wil zeggen, het een en ander zal zich gelijktijdig hebben afgespeeld. Maar zo gaat het nou eenmaal. Dit valt nog mee, want als de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken voor die geschiedenis van Juda, en dat ging ook alweer om dingen die niet helemaal netjes waren, laat ik het zo zeggen. Jullie zitten te grijnzen, maar ik zet er niks lelijk. Ik probeer het echt heel netjes te vertellen. Jullie hebben meelijden met me dat ik het bespreken moet. Oké. Maar goed, als de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken door de geschiedenis van Juda en Tamar en al die zonen en wat het maar was allemaal, dan betreft dat kennelijk een veel langere periode nog. Maar goed, het is een onderbreking van de geschiedenis daar. En dat is niet voor niks. Het gaat nog niet eens zozeer om de breuk, maar het gaat erom dat die dingen met elkaar verband houden. De ene kant de geschiedenis van Jozef met zijn eerste geboorterecht, aan de andere kant de geschiedenis van Juda met zijn troonsrechten. En die twee dingen die lopen naast elkaar, ook daar. En hier vind je ook zoiets, niet hetzelfde, maar ook zoiets, terwijl enerzijds dat Rijk van David in de praktijk wordt opgericht, vinden wij enige bijzondere gebeurtenissen vermeld uit het leven van David. En die hebben daar iets mee van doen. Historisch weinig. Want ja, ik zal van Mefiboset wel gezegd hebben, ik ken mezelf een beetje, ik zal wel gezegd hebben, wat doet het ertoe? Het is historisch volstrekt onbelangrijk. En de enige betekenis, het enige belang, kan maar zijn dat het een profetische betekenis heeft. En hoewel wij natuurlijk geneigd zijn, want wij zijn evangelisch, nietwaar? Wij zijn geneigd omdat die zaak van David en Bathseba enorm op te blazen. Maar historisch, wat doet het ertoe?
Nou, de stamboom gaat via hem.
Ja, via haar, ja. Via hem en haar. Ja, dat is zo. Ja goed, maar David was voldoende geweest om te weten dat David bij Bathseba, wie dat maar was, hij had er nog een paar meer hoor, overigens, vrouwen. Hè? Dat David bij Bathseba in ieder geval die zoon verwekte uiteindelijk en dat was het dan. En het idee van dat er nog ergens een soort miskraam, ik weet niet of je het zo mag noemen, dat woord mag je trouwens überhaupt niet meer gebruiken, geloof ik, heb ik de indruk. Maar dat er ook nog tussen zat, dat is historisch al helemaal van geen belang. En toch, het wordt vermeld. En dat heeft natuurlijk zijn reden. En we zitten weer met hetzelfde probleem als altijd. Namelijk, als je bepaalde Bijbelse waarheden niet kent, kun je ze ook niet herkennen in de beelden die ons voorgehouden worden. Ik neem aan dat u die geschiedenis kent, hè? Nou, ik wil een paar versen lezen. Dus vanaf vers 2. Zo, David bleef in Jeruzalem. En dan vers 2. Zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis. Mooi, het woord koningshuis. Het huis van de koning. Ja, er staat echt koningshuis. Dat is niet het woord voor paleis. Het huis van de koning. Ja, hij wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David stond heen en ondervraagde naar deze vrouw en men zeide, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria de Hetit? Toen zond David bode heen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar haar huis. En die vrouw werd zwanger. Zo zond ze heen en liet David weten en zei, ik ben zwanger geworden. En u weet hoe het verder gaat. Dan wordt er man de oorlog ingestuurd. Dat was zijn beroep, dus... David zei later ook, ja, dat kan gebeuren. Verderop in het hoofdstuk. Maar die kwam daar dus in om. En dat was ook kennelijk Davids bedoeling. Goed. Wat er de betekenis van is. Ik ben geneigd... Ja, laat ik dat maar eens doen. Laat ik het eens onorthodox doen. Laat ik eens eerst met u gaan naar Psalm 51... Er staat namelijk, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, dat is 2 Samuel 12, waar dat gebeurt, dan wordt hij ter verantwoording geroepen door de Heer, via de profeet Nathan. Maar bij die gelegenheid schrijf je deze psalm. Namelijk, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Het geeft mij de gelegenheid om nog wat anders te zeggen. Er bestaat een theorie die zegt dat al die opschriften boven die psalmen feitelijk horen... onder de voorgaande psalmen. Daar kom je hier dus echt niet mee weg. Dus het lijkt mij toch niet zo'n goede theorie, eerlijk gezegd. Er zijn van die psalmen waarin dat feitelijk niet te doen is. Want de inhoud van de psalm slaat daar kennelijk wel op. Op de kwestie met Bathseba. Al is er wel enige discussie over... Dat komt door wat er in die psalm staat. David beleidt namelijk zijn zonde met de woorden, vers 3, wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit. In de zin van uit de boekhouding, uit het register, dat is uitdelgen. Doe mijn schuld weg. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En daar is het struikelblok van de psalm, het belangrijkste... Omdat men zegt, ja, dat kan er wel zijn, maar David had niet alleen maar tegen de Heer gezondigd. Vooruitgaande dat elke zonde sowieso een zonde tegen de Heer is, had hij dan toch ook nog gezondigd, op zijn minst tegen die Uria. Want dat hij die buurman dan ook nog de dood ingejaagd heeft, dat schijnt het ergste te zijn. Ik weet het nooit, wie bepaalt dat? En wat maakt het mij uit? Wat moeten wij ermee? Maar hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. En dan zegt men, nou dan kan het toch niet door David geschreven zijn in de dagen die vermeld worden in vers 2. En dan plaatst men de psalm in een heel andere tijd. Nooit vroeger, hè, altijd later.
Babylonische
ballingschap zeker? Ja, Babylonische ballingschap, ja. En dat wordt dan weer bevestigd, want dan moet je nog een argument, je moet er twee hebben. Het andere argument komt dan, moet ik even zoeken, komt uit vers 20. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Ja, past heel mooi in de dagen van, of kort na, de Babylonische ballingschap. En men zegt, in de dagen van David past het niet. Ja, mensen. Ik word er altijd moe van dat soort dingen. Hè.
Ja, David was toch de eerste die de muur van Jeruzalem heeft gebouwd?
Dat in elk geval. Bovendien, je kan hem overdrachtelijk nemen. Maak Jeruzalem sterk. En dan is het nog steeds heel normaal taalgebruik, toch? En wat het meest, wat men het eerste over het hoofd gezien heeft dus, is dat deze psalmen weliswaar geschreven worden naar aanleiding van. En tegen het decor, tegen de achtergrond van de gebeurtenis die niet voor niks aan het begin vermeld staat. Maar ze gaan er niet echt over. Ze staan tegen dat decor. Ze worden in een, de psalmen worden in die context geplaatst, zodat de psalm wat ons betreft nu vanavond licht werpt op die gebeurtenissen, want dat is de reden waarom ik hem aanhaal. Maar bovendien, men zal begrijpen wat Petrus begreep toen hij zei, ja, dat heeft David wel geschreven, maar het ging niet over hemzelf. Dat zei hij niet over psalm 51, dat was psalm 16. U weet wel. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw eenzame overgeven om verderving te zien of worden van die strekking. En David en Petrus zei, ja, dat heeft David wel geschreven, maar niet over zichzelf. Die kamerling uit Moreland, dat was een verstandige man. Die las Jesaja en zei, over wie heeft de profeet het? Over zichzelf of over iemand anders? En bij David zou je hetzelfde vragen, over wie heeft hij het? Over zichzelf of over iemand anders? En Petrus beantwoordt de vraag en zegt, alzo David dan een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had. En hij verwijst naar 2 Samuel 7. Om iemand uit zijn zaad, die uit zijn lijf voortkomen zou, op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit geschreven over Jezus. Dat God hem niet heeft verlaten in het dodenrijk. Of heeft overgegeven om verderving te zien. Want God heeft hem opgewekt en heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Handelingen 2 was dat. Nou, als je die dingen weet, dan struikel je hier niet over. En je zou begrijpen. Ja, ik weet dat het omstreden is, maar je zou begrijpen dat dit woorden zijn van de Heer Jezus. Zoals altijd. Alleen daarna struikelt men weer over dezelfde uitspraak. Tegen u alleen heb ik gezondigd.
Ik kan wel op de Heer Jezus slaan.
Kijk, ik geef even voorzet. Waarom kan het niet op de Heer Jezus slaan?
Ik kan het
nog
niet.
Oh nee?
Nee, maar hij heeft wel onze zonden gedragen.
Ik mag toch hopen dat het waar is wat de Bijbel zegt, hij werd onder de misdadigers gerekend. En ik citeer hem nou niet uit het Nieuwe Testament, maar uit Jesaja. Wat was het maar? 53, hè? Dien die geen zonde gekend heeft, is voor ons, of heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Enzovoort. En wat moet u nog meer horen? Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Enzovoort. Degene die kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Enzovoort. Hij werd tot zondaar gesteld. En hij droeg onze zonde. En nou zitten we ineens in een omstreden theologisch thema. Maar mijn vader, die het maar met opzet bij voorkeur maar eenvoudig hield, vooral in een tentsamenkomst, dat ik maar zeggen, was evangelisch. Dan vallen die mensen niet lastig met theologie, vond hij tenminste. En dat is ook op zich redelijk bijbels. Maar die zei gewoon, als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan kijk je naar het kruis van Golgotha. Daar heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. Dat staat in Romeinen 8 vers 3 of zoiets, hè. Dat wil zeggen, daar hing de zondaar. Dat is wat God met een zondaar doet. Dat is een reële kwestie. Daarna, verzin dan eens iemand anders die zou kunnen zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd.
Ja, inderdaad.
Daarmee kom ik je dus weer tegemoet. Ik geloof ook niet dat hij gezondigd heeft tegen wie dan ook. Maar hij stond wel in die positie tegenover God. Dat mag ik wel hopen, anders dan ben ik niet behouden. En u ook niet trouwens. Dan lees je Efeze 1, waar onze geestelijke zegeningen worden opgezond. Waar staat in vers 5 dat God ons gepredestineerd heeft tot zoonstelling, tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil en tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Het woord zoon mag je zelf invullen. Wij zijn begenadigd, als je het opzomt, dan is dit de, in mijn telling, de derde geestelijke zegening die hier genoemd wordt. Namelijk, wij zijn begenadigd in Christus. En dat het in Christus is, staat hier in de geliefde, maar staat natuurlijk al in vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat betekent dat we hier een opsomming vinden van zegeningen van Christus zelf. En aangezien wij aan hem deel hebben gekregen en één plant met hem geworden zijn, enzovoorts, hebben wij deel aan diezelfde zegeningen. En één daarvan is, wij zijn begenadigd. Weet u nou waarheen ik onderweg ben?
Nee.
Ja, nou ik denk
naar
de psalm
3
hier.
Ja. Na vers 3 in de psalm.
Ja.
Waar staat, wees mij genadig, o God. Kan dat op de Heer Jezus Christus slaan? En het antwoord is, ja, dat kan niet alleen, dat is zo, daar slaat het op. Hij is begenadigd geworden. En indien niet, dan wij ook niet. Hoezo moest hij dan genade ontvangen? Hij was immers een zondaar. Hij droeg onze zonden. En de straf daarop normaal gesproken is de dood. En nou, de normaal gesproken, dat is de dood. Dat wil zeggen, dat is het gevolg en de straf ervan. En daar blijft het dan ook bij. Maar hij is begenadigd geworden. Namelijk, God heeft hem alsnog uit de dood opgewekt. Zo gaat dat soms. Men wordt veroordeeld en het vonnis wordt uitgevoerd. En dan soms daarna alsnog, ja, als je de doodstraf hebt ontvangen, gaat het gewoonlijk bij de mensen niet meer. Maar als het iets anders is, dan alsnog na verloop van tijd, dan zeggen ze, ach, laat me zitten. En dan word je begenadigd, krijg je gratie of zoiets. Nou, dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, hij heeft de straf der zonde gedragen. Hoezo begenadigd? Moet je je voorstellen. Als hij begenadigd geworden was, dan zou hij niet aan het kruis gehangen hebben, of wel? Zo van, ja, oké, u bent wettig aansprakelijk, maar, doe maar, laat me zitten. Kijk, zo is het niet gegaan. Met andere woorden, hij heeft de straf der zonde gedragen, maar God heeft hem begenadigd. In de zin van, God heeft hem alsnog uit de dood opgewekt. Dat is waar men niet mee gerekend had. En dat is ook de reden waarom die dingen niet expliciet in het Oude Testament staan. Je moet ze herkennen. En sommige dingen staan dan alsnog expliciet in het Nieuwe Testament. Zoals de uitspraak van Petrus over David in Psalm 16, hij sprak niet over zichzelf, hij had het over de Heer Jezus Christus. En dan staat het er alsnog. Als je alleen Psalm 16 had, zou je dat waarschijnlijk niet kunnen weten. In ieder geval, daar was het verborgen, want de bedoeling was niet dat de oversten deze wereld die verborgenheid zouden gekend hebben, anders zouden ze hem zelfs niet eens gekruist hebben, enzovoorts. Maar het hele punt is, hij droeg onze zonde, hij werd als vertegenwoordiger, als wettige representant van de zondige mensheid veroordeeld. Wettig, en dat is dus een heel reële aangelegenheid. Maar daarna heeft God hem begenadigd en uit de dood opgewekt. En God heeft ons begenadigd, want wij zijn met Christus gestorven. Hij stierf voor ons en we zijn met hem gestorven. Maar God heeft ons, lees het maar uitgebreider in 1 In Efeze 2, God heeft ons met Christus mede opgewekt en mede gezet in de hemel tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat is Efeze 2, vers 6 en 7. Kortom, de Heer Jezus Christus is begenadigd geworden en in hem zijn wij ook begenadigd geworden. Zie? En dus lees je dat gewoon terug in Psalm 51. Er hoeft geen enkel probleem over te zijn. Ik weet niet wat dat toch is. Waarom men die dingen niet reëel ziet. Als het toch staat dat hij kwam in gelijkheid des zondige vlees en al dat soort zaken. Ja, dat staat er dan toch? Dat is niet maar een fictie, niet maar een doen alsof. Maar het is een reële aangelegenheid. Daarna staat er ook niet alleen in Jesaja 53 dat hij tot de misdadigers gerekend is. Maar er staat zelfs, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Daar hebben we het nu dus over. Omdat hij onze zonden droeg. Afgezien daarvan, wij hebben een voorbeeld. Ja, misschien vlieg ik nou te snel heen en weer, want ik wil dit zo snel mogelijk ook eigenlijk weer loslaten. We hebben bijvoorbeeld Daniel, die in Daniel 9 een gebed uitspreekt namens het hele volk. Zo'n beetje tegen de tijd dat men komt aan het eind van de Babylonische ballingschap. Wat nauwkeuriger kan ik het vanavond niet zeggen. David had vastgesteld dat 70 jaren zouden verlopen, omdat Jeremia dat gezegd had. En toen vond je tijd om belijdenis te doen van de zonde van zijn volk, dat hij in zijn hooggeplaatste positie vertegenwoordigde. En hij deed belijdenis van de zonde van het volk, waarvan hij de hooggeplaatste was, de hooggeplaatste Jood ter wereld. En hij deed belijdenis niet van de zonde van dat volk, maar van ons volk, mijn volk. Hij rekende zichzelf daarbij en hij sprak namens het volk alsof hij degene was die verantwoordelijk was voor de misdaden van het volk. En dat was hij niet. Of wel? Nou, het maakt weinig uit. Hij is gewoon een type in de eerste plaats van de Heer Jezus zelf daarin. En daarnaast geeft hij een modelgebed als het ware, geeft een voorbeeld van hoe dat zal zijn aan het eind van de 70ste week van Daniel. Niet na 70 jaar, maar na 490 jaar, wanneer het volk officieel de naam des Heren zal aanroepen. En als u mij vraagt, gebeurt dat door de mond van de hoogstgeplaatste. Degene die in rechten het volk kan vertegenwoordigen. Zo gaat dat. Maar hij staat er niet buiten, hij maakt er deel van uit. En zo was het met de Heer Jezus, uiteraard ook. Alle misverstanden die na gaande, komen eruit voort dat men de vernedering van de Heer Jezus als zodanig bij voorkeur ontkent. Men zou het liever niet zien. Omdat waar hij voorbeeld en norm is voor ons die in hem geloven, vindt men het niet prettig dat hij zich vernederde en vernederd werd in de dienst van God, want dat willen wij niet. En dan geef ik de psychologische verklaring voor een probleem dat men theologisch gemaakt heeft, maar wat in wezen niet bestaat. De Bijbel is daar zo expliciet over, het heeft geen enkele zin. In Filippenzen lees je dat hij gehoorzaam is geworden, zich vernederd heeft, van zijn rechten heeft afgezien, zijn hemelse positie bedoel ik te zeggen dus, hè, vernederd is geworden, de gestalte van een mens, van een dienstknecht heeft aangenomen en in die gestalte of in die gedaante heeft hij zich nog verder vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En het zou allemaal geen zin hebben, ware het niet, dat God hem daarom ook uitermate verhoogd heeft, begenadigd. En een plaats gegeven heeft aan zijn rechterhand, naam boven alle naam en al dat soort zaken meer. En dit is precies, dit is wat je, ongeveer dan, dit is wat je uitgebeeld vindt in deze geschiedenis van David. die zich bezighoudt met zaken dat hij eigenlijk niet kan doen. Dat hem ook heel wat kost, overigens. En zijn nageslacht trouwens ook. U spreekt nu over historisch, hè? Het een en ander heeft tot gevolg. Ik sla dit maar weer even weg, Efeze. Dan ben ik even terug in, waar was ik, 2 Samuel 11. En dan staat er ergens, even kijken, in 12 vers 10 staat dan: nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid, daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hetiet genomen hebt, dat ze u te vrouwen zij. Het gevolg daarvan is dat de rest van de geschiedenis van het Davidische koningshuis gekenmerkt wordt door het zwaard. Ja, de Bijbelse geschiedenis, maar daarbuiten ook. Het heeft zo zijn consequenties. Hij moest betalen. Maar dat neemt niet weg dat de gebeurtenis als zodanig een uitbeelding is van bepaalde hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. En dan zeg ik weer, ja, als je vasthoudt aan de wet en altijd alleen maar ethiek bedrijft als je de Bijbel leest, krijg je dat nooit meer op een rij. Dat bestaat niet. Want aan de Heer Jezus dichten we niks negatiefs toe. En aan David duidelijk wel. Dus hoe dat nou op elkaar rijmt, zal ik maar zeggen, daar krijgt men dan dus nooit meer kloppend. Dat is een heel moeilijke zaak. Ja, dat weet ik. Maar ja. Ik denk dat het andersom is, als je deze dingen leert verstaan, dan hou je vanzelf op ethiek te bedrijven. Dan laat je het wel uit je hoofd om kritiek te hebben op die lui. Het is erg genoeg voor ze, hoogst persoonlijk, dat ze de geschiedenis ingaan en dat wij 3000 jaar later nog steeds over die kwestie met die buurvrouw praten. Het is erg genoeg voor de man, ja. Ik kan het niet helpen. Maar niettemin is hij een type van de Heer Jezus. Want kijk, wat wordt uitgebeeld. Ik kan het heus wel in een paar woorden zeggen. Wat wordt uitgebeeld is dat David een prijs moet betalen voor iets wat hij graag wilde en waarvan hij zichzelf kennelijk ook niet kon weerhouden. Hij heeft het gedaan. Met alle consequenties van dien. Ik weet wel, men schrijft er toe dat hij er niet over nagedacht heeft, dat een domme vent was, dat hij impulsief heeft gehandeld enzovoort. Dat is allemaal onzin, jongens en meisjes. Want u weet hoe het is met jongens en meisjes. Die zien elkaar en dan moet er wat. Ik bedoel, ik heb het nog nagevraagd aan Midas Dekkers en aan meneer Freud, die zijn voornaam ben ik kwijt. Maar goed. Sigmund, Siegfried, nee, Sigmund, Sigmund. Ja.
En Midas Dekkers, ja.
Ja, en Midas Dekkers, die allebei over de menselijke natuur, dan wel over de natuur als zodanig, de mond vol hebben. Nogal wat over vertellen kunnen. En over het algemeen ligt dat op dit niveau. De mens doet dingen, ja, die, ja. En moet hij daar dan spijt van hebben, of wat? Er zijn er wel dingen in het leven, ja, die gaan zoals ze gaan. En daar heb je dan misschien achteraf spijt van, maar...
We zijn de eerige begin, hè?
Ja.
Ja, maar ik ken mensen die bezinnen zich bij alles en die, dus die beginnen nooit ergens aan. Het waren de discipelen die tegen de Heer zeiden, als de zaak er zo voor staat, dan is het de mens niet geoorloofd om überhaupt te trouwen. Dat kan hij zich dan dus niet permitteren. En ik beweer, en ik ben niet de enige mensen, ik beweer dat de aardigheid van het leven is dat wij risico's nemen. Dat maakt dat, dat... Ja, als je geen risico's neemt, doe je niks.
Nee.
Dat is heel simpel.
Dan was ik vanavond hier ook niet geweest.
Nee, dus als mensen mij zeggen, ja, maar dat is riskant. Of en wat nou als? Dan denk ik, ja, wat nou als? Dan kan ik dat allemaal niet doen. Dan is de aardigheid van het leven weg. Alles is riskant. Als je een stap buiten de deur zet, val je op je... Waar je ook maar op je deurmat.
Val,
ja, dan word je fatalistisch. En dan doe je helemaal niks meer. En ik verzeker u, dan gaat het nog slechter met de economie. Ja. Ja. Want dan doen we helemaal niks meer. Nee. Zetten we geen bedrijf op en al dat soort dingen. Maar we doen het helemaal niet meer. En dan is het fileprobleem ook opgelost.
Ja, blijven thuis.
Ja, want er is niks zo gevaarlijk als het leven zelf. Ja. En het is statistisch bewezen dat het 100% fout afloopt. Dus je moet er niet aan beginnen. Nee. Dus wat doet u hier eigenlijk?
Reclame maken, Durex.
Nou, ik... Ja, misschien, ja. Ik hoop... Ik hoop dat u een beetje van het leven wat begrijpt. Nou, dat is het dan. Kijk, en u weet, men zegt liefde is blind, hè? Dat heeft er iets mee van doen, hè? Die geschiedenis van David. Wat dacht u van al zo lief heeft God de wereld gehad?
Ja. Nou, dat moet wel blinde liefde zijn.
Nou ja, dat bedoel ik.
Ja. Ja.
En het heeft consequenties gehad. En over die dingen gaat het hier, hè? Maar ik lees weer Psalm 51. Vers 3. Wees mij genadig. Dat is het eerste woord eigenlijk, hè? Wees mij, begenadig mij. Het eerste woord is een beroep op de genade. Net als in, o God, wees mij zondaar genadig. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. En nog een keer, delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. En Efeze 2, ik heb hem al weggeslagen, maar God die rijk is aan barmhartigheid, naar de grote liefde waarmee ons heeft lief gehad, heeft ons, ook toen wij dood waren door de misdaad aan de zonde, met Christus mede levend gemaakt, enzovoorts. Ja. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, dat is ook twee keer hetzelfde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Dezezelfde woorden worden geciteerd in Romeinen 3 vers 4. Er staat erbij in uw Bijbel waarschijnlijk. Worden geciteerd in Romeinen 3 vers 4. En daar gaat het over de onrechtvaardigheid niet van David of van de Messias, maar van heel de wereld, heel de mensheid. De onrechtvaardigheid van de mensheid tegenover de rechtvaardigheid van God. En de onrechtvaardigheid van de mensheid, zegt de Bijbel, bevestigt, bewijst de rechtvaardigheid van God. Zodat in die zin zelfs de onrechtvaardigheid van de mensheid nog enig nut heeft. Het demonstreert de rechtvaardigheid van God daartegenover. Het is dus nuttig en het wordt zelfs gebruikt tot eer van God. Heel Romeinen 3 gaat daarover. Over het contrast tussen de rechtvaardigheid Gods tegenover de leugenachtigheid, onrechtvaardigheid van de mens. Dat is daar een hele thema. No, en dan verder. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat geeft in ieder geval een heel duidelijk antwoord. Als je tenminste eerst begrijpt dat het over de Heer Jezus gaat, dan heb je een heel duidelijk antwoord over de kwestie wanneer de Heer Jezus tot zonde gemaakt werd. Want daar bestaat een uitgebreide theologische discussie over. En die komt nooit ergens uit. Omdat men wil hem niet in ongerechtigheid laten geboren worden. En als hij dan toch ongerechtig moest worden, dan wel voor ons tot zonde gemaakt moest worden, heeft men dat het liefst zo laat mogelijk. Bijvoorbeeld pas toen hij gekruist werd, het liefst. Maar dat is slecht vol te houden, dus wordt het iets vroeger in de hof van Gethsemane. Maar dat is ook slecht vol te houden. En ze worden steeds vroeger en uiteindelijk uiteindelijk komt men terecht bij het begin van zijn openbare bediening. Dus vanaf zijn doop, om zo te zeggen. Maar vroeger wil men niet. Maar het is tamelijk naïef, want die gebeurtenissen kun je niet in verband brengen met toen werd hij voor ons tot zonde gemaakt. Dat gaat je niet lukken. Er is geen oorzakelijk verband tussen. Je hebt er ook geen directe Bijbelse verwijzing naar. Waarom stelt men dat dan toch voor? Het antwoord is, heb ik u gezegd, men wil hem niet als zodanig geboren laten worden, maar volgens de Bijbel werd hij als zodanig geboren. Hij werd tot zonde gemaakt en dus werd hij mens. Hij werd mens om zondaar te zijn. En om te leven als een zondaar op aarde. En ik wijs er maar op dat alle profeten zondaren waren, ook de Heer Jezus dus. Misschien op een andere manier, maar die staat, die heb ik niet in de Bijbel kunnen vinden. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Wanneer dan? Ja, toen hij geboren werd. Wanneer anders? Nou, daar gaat het om. En daarom was hij op aarde de vertegenwoordiger niet alleen van de mensheid, maar hij was ook de zondaar bij uitstek. Als iemand verantwoordelijk was om afrekening te houden, was hij het.
En als je wilt, kun je het nog vroeger stellen.
Nou ja, dat is ook zo. Dat is, eigenlijk gaat het nog vroeger. In dit verband zou ik eigenlijk moeten lezen. Ik weet nooit iets wat directer en korter is. Dus in het voorbijgaan lees ik dan inderdaad Johannes 17... Dat is aan het eind van het officiële openbare optreden van de Heer Jezus. Aan het eind van zijn leven op aarde. Wat er daarna gebeurt. Nou ja, hij ging naar buiten en daarna werd hij gevangen genomen en al dat soort dingen weer. Leidend tot zijn dood. Hij sloot niet alleen deze avond van de paasviering, maar daarmee heel zijn leven af met dit gebed. Dat wij kennen onder de titel Hoge Priesterlijk Gebed. Bloemen voor de kerel die dat er ooit boven gezet heeft. Want die heeft precies begrepen dat dit gebed uitdrukking geeft aan de tegenwoordige hoge priesterlijke positie van Christus. Want dat was hij daar niet, hè, toen. Dan moest hij nog worden pas in zijn opstanding. Ja, maar het greep erop vooruit. Geweldig. Maar daar staat, 17 vers 1, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. En dat zou ook gaan gebeuren, in zijn opstanding en sindsdien. Want het staat in Romeinen 6 bijvoorbeeld, hè? Daar staat dat de Heer Jezus Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Kortom, de Vader wordt in hem verheerlijkt. En de bedoeling was dat ook wij, die met hem opgewekt zijn, dus in nieuwheid des levens wandelen zouden, staat daar. Uiteraard, dat betekent ook tot heerlijkheid des vaders, want daar zijn onze levens toe bestemd, hè? Maar goed, hij zei, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. In de psalmen komt die gedachte vele malen voor. Van als hij zou zijn opgestaan, dan als hij verlost zou zijn geworden, dan zou hij de lof Gods verkondigen en dat soort dingen weer. Ja, dat is vele malen. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Al wat aan Christus gegeven wordt, ontvangt van hem het eeuwige leven. En dat thema, dat wordt het hele gebed door herhaald en daarna uitgewerkt, uitgebreid in de eerste Johannesbrief. Waar wordt dan de Zoon gegeven door de Vader. En hij houdt ons vast, hij verliest ons niet en andersom, daarom heeft hij ons, maar hebben wij ook hem. En wie de Zoon heeft, heeft het eeuwige leven, enzovoorts. En dan vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat betekent dat het werk dat hij op aarde gedaan had, was in de dienst van zijn hemelse Vader. Dat wil zeggen, in de dienst van God en tot heerlijkheid Gods. Dat je daar geen ogenblikkelijk resultaat van ziet en zag, dat is ook zo, maar op termijn komt het wel. Ik bedoel dit. Je kunt wel op een kale zwarte akker gaan zaaien. Maar als je klaar bent, dan zie je er niks van, hoor. De andere dag ook nog niet. Dat duurt... Volgens de Bijbel duurt het 4 maanden tot de oogst. Ja.
Oost.
Hè?
Tot de oogst.
Tot de oogst. Nou, eerder zie je misschien al wat. Maar dat is het beginsel, hè. Maar het zaaien... En daarna staat er degene die zaait en degene die maait... beiden van diezelfde oogst moeten leven. Hm? En niet alleen maar degene die maait. Goed. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is wat hij gedaan heeft. Ik heb voleindigd, voltooid. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Laten we maar zeggen, dat is een werk tot verheerlijking van de Vader. Er zijn nog een paar antwoorden op, die staan elders. Die noem ik nou niet.
Dit spreekt eruit eigenlijk.
Hè?
Dit spreekt eigenlijk
voor. Nee, dit spreekt over wat hij nu gedaan heeft. In het verleden. Dat heeft hij gedaan. En hij bidt om wat nu gaat komen. Hij vraagt om verheerlijking. En je leest er bijvoorbeeld achteraan de Hebreeënbrief. Die niet voor niks ook wel eens aan Johannes wordt toegeschreven. Je leest er achteraan de Hebreeënbrief. Met echt de uitdrukking hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar lees je dat hij verheerlijkt is geworden om hoge priester te zijn. En dat hij zichzelf niet heeft verheerlijkt om hoge priester te zijn, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoort. Dat is een naadloos vervolg. Daar bidt hij om. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, en nu verheerlijk mij, gij vader, dat had hij al gebeden, maar daar gaat het nog steeds over. Op grond van wat hij gedaan heeft, verheerlijk mij, Vader, bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had, vroeger, eer de wereld was. Met andere woorden, hij had vroeger heerlijkheid, maar niet in zijn hoedanigheid van mens. Maar hij zei niet, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had voor mijn geboorte. Maar eer de wereld was. Zodat je daarna de vraag stelt, wanneer is hij dan heerlijkheid kwijtgeraakt? Wanneer is hij dan zijn heerlijkheid kwijtgeraakt? Wanneer is hij begonnen met heerlijkheid kwijt te raken? Ja, eer de wereld was. En het is tamelijk voor de hand liggend dat je zo'n uitdrukking plaatst naast voor de nederwerping der wereld. Niet dat het exact hetzelfde betekent, maar je bent in ieder geval voor de dagen van Adam. Het is dus ook nog een argument voor de zogeheten restitutieleer. Maar vooruit maar weer, hè. Eer de wereld was. Dat betekent dus in de praktijk dat de heerlijkheid kwijtraakte toen deze wereld gemaakt werd. En met opzet probeer ik natuurlijk het woord scheppen te vermijden. Dat is een goede reden voor, dat bedoel ik ook niet. Dus ik moet het ook niet zeggen. Hè? Eer de wereld was. En daarmee kom je een heel eind in de richting van een antwoord op die problematiek die men wel eens op wil werpen. Hoe kan dat nou toch dat als deze wereld door de Godheid, de Allerhoogste Godheid, geschapen is, en die Allerhoogste Godheid is de norm van alles dus, want het is echt het hoogste. Hoe kan het dan toch dat in deze wereld zoveel mis is? Dat is toch niet tot heerlijkheid, tot eer van die God?
Ja, dat zeggen atheïsten
ook
de hele tijd.
Ja, dat zeggen atheïsten. Dat is een basisargument. Ja, nee, maar dat is ook zo. Alleen, daar hebben wij het nu over. Ja, dat God deze wereld gemaakt heeft. Ik heb natuurlijk een oude wereld in gedachten en een nederwerping van die oude wereld. Maar waarschijnlijk kun je dat zelfs weglaten. Dat moet je niet doen. Als je daarvan weet, maar waarschijnlijk kun je het zelfs weglaten. In ieder geval is het zo, God heeft naar deze wereld omgezien en heeft deze gevallen wereld. Of moet je gewoon zeggen, hij heeft een wereld die bestond uit de woestheid en ledigheid en duisternis. Heeft hij opgeknapt tot wat het nu is. Dat wil zeggen, heeft het verheven, heeft het opgetrokken uit de zeeën, op de modder omhoog getild. Heeft het gezegend, rijk gemaakt, doen voortbrengen en alles. Enzovoort. Maar is het tot eer van God? Nou ja, sommigen zijn van de naïeve variant, denk ik dan. Ik bedoel echt niks lelijks. Van de naïeve variant die zeggen, die wereld is zo mooi, dat is dan wel tot eer van God. En dan hebben we er ook nog wel een bijbeltekst bij. En min of meer terecht. Maar ja, je kan er naar kijken, maar het is dood en verderven, die hele wereld. Het is overal een strijd om het bestaan. De een leeft ten koste van de ander en het een leeft ten koste van het ander. Niets is hier blijven, alles, hoe schoon ook, is constant bezig te vergaan. Dat zie je aan jezelf. Maar goed, mooi.
Ja, wel, en we moeten wel. Mooi kan eraan.
Ja, maar de mooie. Ja, goed, maar dan moet je de andere kant wel wegdenken. Nee, anders gaat het niet, nee. Maar dat noem ik dus de naïeve variant. En ik heb er niks tegen. Een beetje naïviteit is nooit weg. En in vele mensen is naïviteit prijzen, overigens, vind ik. Je kunt beter maar zo blijven. Nee, serieus. Je kunt beter bepaalde dingen maar niet weten en maar niet zien. Waarom ook niet? Salomo, geboren uit wat ze hebben, die schrijft dat gewoon. Hij zegt, vermeerdering van kennis is vermeerdering van smart.
Alles te weten maakt niet zo lang.
Nee, precies. En zo is het ook. Nou ja. Maar waar het over gaat, simpelweg, is dit. God heeft, misschien moet ik beter zeggen, de Heere heeft naar deze wereld omgezien. En heeft er zich mee afgegeven. Is dat een goede term? Ja, dat is allemaal zwak uitgedrukt. Hij heeft die wereld tot zich genomen. Hij heeft zich over die wereld ontfermd. Hij heeft gezegd, ik ga er wat van maken. Was het dan niet al wat? Ja, het was wel wat. In aanleg. Wellicht. Maar heeft het tot zich getrokken. En die wereld wordt voorgesteld. Dit is de meest basale, meest brede toepassing van het verhaal. Er zijn er nog een paar, want die dingen herhalen zich. Dat weet u langzamerhand. De patronen, structuren herhalen zich. Zo hoort het ook. En zo gebeurt het ook in de loop van de geschiedenis. Maar dit is de grote toepassing. Bad Zeba, het huis van de zeven, is gewoon de wereld van die zeven dagen. Die schepping als zodanig. En de Heer is in relatie daarmee getreden. Het probleem is echter dat die wereld onderworpen was aan ene Uria. En dan moest die wereld van vrijgemaakt worden. Is die Uria zo'n slecht iemand? Nee hoor. Even kijken. Uria betekent zoveel als het licht van Jehovah. Denk maar aan de naam Aaron. Uria. Oor, dat is licht. En ja is Jehovah. Het licht van Jehovah. Maar als je praat over licht van Jehovah en dat soort dingen meer, praat je toch al heel gauw over het Oude Testament. Dat wil zeggen de wet. Dat zijn hoge normen. En dat is licht, want de wet is licht. Dat staat tig keer alleen al in Psalm 119, dat lijkt me voldoende. Tot in Efeze aan toe, misschien nog wel verder staat dat. Het is licht. En de wet is goed en heilig en wat het maar was. Alleen het werkte niet, het wordt niet wat. En je kan een oude schepping onder een wet plaatsen. Kortom, je kan Bathseba plaatsen onder Uria. En aan Uria verbinden, maar dat gaat niet goed met die, met Bathseba. Komt niet goed. Ik wil zeggen, dat is zonde. Maar dat is verwarrend als ik dat zou zeggen. Maar het is wel zo. Doel van de evangelieprediking, doel van de prediking van nieuwtestamentische waarheid, is toch om iemand die onder de wet leeft of zo, om die te roepen tot de vrijheid. Men kan een koningskind worden, sterker nog. Men kan in relatie te komen met de koning. Hij roept u. Heb je nooit afgevraagd wat Bathsheba allemaal gedacht heeft bij het hele verhaal?
Ja, er waren heel weinig rekening van wat die vrouwen willen. Die worden gewoon uitgehuwelijk en wat over beschikken.
In de Bijbel lees je weinig van wat die vrouwen vinden, ja. Ja, nou, dat is zo. Er zijn enkele zware uitzonderingen, en die zijn nog zwaar ook. Maar in het algemeen hoor je daar niet veel van. Maar het vermoeden bestaat natuurlijk dat het goede mens gedacht heeft, nou...
Een koning.
Dat is heel goed voor mijn carrière.
Ja.
En of je dat kwalijk moet nemen... Ja, wij weten het niet. Wij weten alleen dat... Maar goed, nou gooien we geschiedenis en symboliek door elkaar. Maar wij weten alleen dat leven onder de wet, jongens. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. De wet is mooi, dat is allemaal prachtig. Maar je kan er niet onder leven. Tak staat trouwens voor onder andere de wet, hè? Dat weet u, hè. Het is wel lang geleden, maar we hebben ooit gesproken over de zalving van koning Saul. En dat gebeurde met grote nadruk op het dak. In het algemeen, het is de uitdrukking van macht en heerschappij. Dat wordt overheerst en van bovenaf beschermd. Het is in hoge mate ook een verwijzing naar de wet. En als iemand zo heet, is het meestal niet best, want dan heet hij Gog. Of Magog. Want Gog of Gag is een dak, hè? Dat weet u, hè? Hebreeuws. In elk geval, David vanuit zijn positie kijkt vanaf het dak. De normale gedachte is, hij kijkt naar beneden, is verheven, kijkt naar beneden en zegt, hey. Maar u hebt toch wel eens in de Bijbel gelezen hoe de Heer dacht over Israël oorspronkelijk? Hij werd op slag verliefd. Wat liefde voor dit volk, zo wordt het beschreven. En trad er mee in het huwelijk enzovoorts. En u weet hoe dat is, hè. Je hebt, op wat Israël betreft, een huwelijk onder het oude verbond. Van Gods wegen ingesteld. Dat was onder de wet overeenkomend met het huwelijk van Bathsheba met Uria. Dan wel onder Aaron, als vertegenwoordiger van... Althans, het religieuze deel van de wet, Aaron, overeenkomend met Uria, zei ik u al. Maar u weet ook wat er toen gebeurd is. De Heer heeft een einde gemaakt aan de wet. En als wij het prediken, wordt het ons zwaar kwalijk genomen, want men vindt het niet tot eer van God dat hij een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet, want de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Dus wij prediken Gods lasterlijke leer. Maar punt is, de Heer maakte er een einde aan. En in de strijd is een einde gekomen aan de heerschappij, inderdaad van de wet en van de eerste beginselen der wereld, voor zover dat wat anders zou zijn. Het is hetzelfde, maar dan breder. Want Bathsheba is enerzijds op breedste niveau een beeld van de... oude wereld als zodanig, schepping als zodanig, en de Heer heeft er naar omgezien. En op een iets hoger niveau, Bathsheba is natuurlijk gewoon, zoals al die vrouwen, een beeld van Israël als zodanig, waarna de Heer heeft omgezien en met wie hij in één verbond trad, heet dat. En voor dat doel werd Israël ook geroepen uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis, in latere instantie weer uit Egypte en uit de dienstbaarheid van Egypte enzovoorts, werd vrijgemaakt enzovoorts, om in relatie met de Heer te leven. En dat is wat gebeurd is. En in hogere instantie nog, krijgen we natuurlijk Daar was dan Israël onder de wet en de Heer heeft er naar omgezien en heeft Israël verlost van de wet en gemaakt tot de zijne, gekocht en betaald. Hetgeen van toepassing is vervolgens, nou ja, in onze dagen ook, maar ik bedoel, dat is van toepassing op nieuwtestamentische tijd. Het is immers een nieuw huwelijk, maar van Gods wegen. Maar het neemt niet weg dat heel die oudtestamentische tijd niet tot heerlijkheid van God is, zo zonder meer niet. Tenzij dan dat er iets beters voor in de plaats komt. Maar wat er gebeurt is dat de Heer zich daar dus mee bezig gehouden heeft. En om die reden, we lezen dat ook in de Bijbel, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd, enzovoorts. Hij leidt daardoor smaadheid. Sommigen vinden ook dat wij een veel te laag beeld hebben van de Godheid, namelijk in ieder geval van de Heer Jezus Christus. Het beeld namelijk van iemand die hier naar beneden kwam, terwijl hij die grote, almachtige, onkenbare Godheid is. En die kwam hier naar beneden, kwam in de gedaante van de mens, nog een Jood ook, enzovoorts, en liet zich aan een kruis hangen. En ze vinden dat alleen al godslasterlijk. Het was een theoloog, een leidinggevende theoloog in Nederland, die zei, het bloed van Jezus, geef mijn portie maar een fikkie. Dus een officiële kreet geweest. Ja, ik ben zijn naam kwijt, maar niet voorzeggen. Ik wil die naam niet onthouden. Doet er niet toe, maar het is spreekwoordelijk, die uitdrukking. Men wil dat niet, men vindt dat te laag. Vanuit die kringen kijkt men ook op ons neer, hoor. Van heel uit de hoogte.
Van het dak af, ja.
Van het dak af, ja. Zo is het maar net, hè. Maar ik hoop dat u begrijpt wat we hier vinden. De Heer zag Israël. En het was de tijd van de minne. En de Heer ontfermde zich over dat volk. Zo staat het in de profetieën. Enzovoorts. Ja, dat is wat hij doet. En dat vind je dan uitgedrukt. Eerst in schepping als zodanig, daarna de roeping van Israël bij het begin van de wet, maar geroepen uit de wereld. En met achterlating van de wereld en een oordeel brengend over Egypte en al dat soort dingen meer. Maar in hoogste instantie krijg je dat dus weer aan het eind van het oude verbond. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het einde van het oude verbond en het begin van het nieuwe verbond. Kan dat zomaar? Ja, het kost een prijs. En wat de heerlijkheid betreft, kijk, die beloften aan David zijn gedaan en ze worden vervuld. En wat de heerlijkheid in de wereld betreft, de Heer heeft nog steeds geen heerlijkheid in de wereld. Hij is nog steeds de vervolgde, maar rekent hem het nog steeds allemaal kwalijk. Maar uiteindelijk zal blijken dat het een plan is dat uitgevoerd is en dat al die meningen die men onderweg daarover heeft, voorbarig zijn. En bovendien moet het ons ook niet verbazen dat bestudering van de Bijbel vanzelf leidt tot een bijstelling van onze mening daaromtrent. Omdat we begrijpen wat de Heer aan het doen is. En wat op het moment misschien dan niet tot eer van de Heer lijkt te zijn, wij weten ervan dat uiteindelijk zal blijken dat het dat wel degelijk is. En daar gaat het maar om. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Dat gebeurt in deze geschiedenis dus eigenlijk ook. Want daar ligt wijsheid Gods in verborgen zo zonder meer. Ontzondig mij met hyssop, onder verwijzing naar Levitische instellingen. En ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Dat is niet letterlijk verbrijzeling van beenderen, want dat is nooit gebeurd bij de Heer Jezus, dat weet u, hè. Dat woord verbrijzelen betekent dat ook niet. Het wil zeggen dat de beenderen van één gelegd zijn. En het is dus een verwijzing gewoon naar wat wij een stoffelijk overschot noemen. Dat heet de beenderen, het gebeente. En doe mij vreugde en blijdschap horen dat de beenderen zich verheugen. Dat is dus impliciet een gebed om opstanding uit de dood. hetgeen je ook moeilijk op David zelf van toepassing kunt brengen. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Met enige moeite herkennen wij die woorden, omdat ze gebruikt worden in verband met het nieuwe verband. Het binnenste, het hart,
de
geest, ja, vlees en tafel zal mijn wet in hun harten schrijven, in hun binnenste schrijven en dat soort dingen meer. Het is de beschrijving van wedergeboorte met alle consequenties van dien. En dan zeker ook vers 13, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. De aardigheid daarvan is dat dit precies de eerste keer is dat de term in de Bijbel gebruikt wordt. Heilige geest namelijk. En met die uitdrukking kom je vanzelf terecht in het Nieuwe Testament, want de Heilige Geest is eigenlijk, in de Bijbel, de geest van Christus. De opgewekte wel te verstaan, in de praktijk. De Heilige Geest kom je in het Oude Testament zelfs niet meer tegen, behalve in Jesaja 63, meen ik. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Dan is het de geest van de Messias dus. En als het daarna weer voorkomt, is het in het Nieuwe Testament. Gij zult zwanger worden uit de Heilige Geest. Dat wijst dus altijd op de Messias. Die hele term wijst op de Messias. En dat brengt je dus in elk geval bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Die inderdaad naar ons heeft omgezien, naar de mens heeft omgezien in het algemeen, en naar Israël in het bijzonder, enzovoorts. Maar heeft zich daarmee geïdentificeerd, dat wil zeggen, hij werd tot zondaar gesteld, maar vervolgens werd hij begenadigd en stond hij op uit de dood tot redding voor ieder die in hem gelooft. Dat is waar het over gaat. En daar wijst die geschiedenis op, hè. Ik laat het aan mijn been. Ik ga gewoon terug naar 2 Samuel 11. Hij was op het dak. Ik denk dat de gedachte is dat hij uitzicht heeft vanaf het dak, namelijk vanuit oud-testamentische situatie. Want dak blijft in de Bijbel heel specifiek een uitbeelding van de wet. En niet alleen omdat je dat bij de zalving van Saul vindt, maar ook in het Nieuwe Testament, in Marcus 2 en in Lucas 5, dat vind je ook een mooie geschiedenis, over die lammen die ze bij de Heer brengen en die dan via het dak voor de Heer gebracht wordt, waarbij men de tichelen, de tegels, de dakpannen, de tichelen van het dak verwijderen moet. Men moet het dak slopen en dwars door het dak heen wordt dan deze lammen genezen, om zo te zeggen. Maar het dak is het net zo goed een beeld van de wet. Trouwens, net als die fariseeën die de deuropening barricadeerden. Ook de wet. De toegang wordt afgesloten, de toegang tot een nieuw verband, de toegang tot Christus, enzovoort. Ze fungeren eigenlijk als een voorhangsel. Als het er nou helemaal over gaat. Maar toen de Heer gekruist werd, scheurde het voorhangsel. Dan was de weg naar het heilige der heiligen open. En het wordt bij gelegenheid uitgebeeld doordat het dak wordt weggebroken om tot de Heer te komen. In zijn huis. Enzovoorts. Waarbij je dus weer ziet, dak is een beeld van de wet. En van de eerste beginselen der wereld zijn ook tegels, tichelen op het dak. Dat maakt het tot een plaveisel, dat dak. Maar een plaveisel in de Bijbel is een uitbeelding van de verzameling wetten en regels. Een systeem. Een religieus, godsdienstig, systeem. Vandaar dat de Heer veroordeeld werd op een plaats die genoemd wordt.
Dat is geen plaats, nee.
Nee. Litostrotos. Het plaveisel. De bestrating. De stenen die keurig bij elkaar gelegd zijn, mooi systeem, mooie vloer om op te staan, op te leven, op te lopen, enzovoorts. Zie? Vanuit de wet is dat allemaal. Het zijn allemaal parallele beelden, feitelijk. En dan heb je natuurlijk in laatste instantie, als ik me goed herinner, is dat de laatste instantie, heb je in Handelingen 10, heb je Petrus, die op het dak ging om te bidden. En toen zag je dat visioen. En waar ging het over? Over de wet. Toch?
Ja.
Ja, ja. Hij wilde niet eten, ze mag niet onder de wet. Toen zei de Heer, ik zeg het je toch, eten. Ja, moest hij leren. Ja. En toen werd er gebeld, toen moest hij... Toen moest hij van het dak af, ja. Ja, en toen moest hij naar Cornelius. En dat mocht ook niet eigenlijk, maar... Ja. Die vrouw had trouwens problemen. Hij zag die vrouw, die was zich wassende. Je zou er... aan voorbij lezen, maar later staat het nog een keer, hè, in vers 4. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Volgens de Joden was ze ongesteld geweest. Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar ja, dat hele woord wat ik nu gebruikte, dat is natuurlijk ook een eufemisme, hè? Ongesteld. Dat kan een heleboel meer betekenen dan dat ene. En zo, ja, want die dingen worden niet openlijk genoemd. Dus niet netjes, ook in de Bijbel niet. Maar naar de Joodse verklaring, er staat hier onreinigheid, zeggen ze. Maar de bedoeling is dat ze ongesteld was geweest. Ik gebruik ook het eufemisme maar. En daarmee onvruchtbaar. Nee, het komt vaker in de Bijbel voor. En het idee is dat... niet alleen sprake is van bloedvloeiing, zo staat het in de Bijbel, in verband met een bloedvloeiende vrouw bijvoorbeeld. Maar het idee is dat ze dus onvruchtbaar is. En dat is in de Bijbel niet goed. Als een vrouw onvruchtbaar is, dat weet u ook, hè? Dat is op zich een schande. Maar goed, ze heeft zich van haar onreinigheid gezuiverd uiteindelijk. En ze wordt vruchtbaar, en hoe? Want ze is in één keer zwanger, hè? Dat, ja. Maar dat is de positie van die oude wereld. Die is onvruchtbaar, die brengt niks voorts, niks blijvends in elk geval. Het is ook de positie van Israël. En daarom waren de stammoeders van Israël ook altijd onvruchtbaar. Er is altijd gedoe over, toch? De laatste variant is denk ik die van Maria, van wie wij niet leren dat ze onvruchtbaar was. Maar die zei gewoon... dat kan niet, want ik, hoe zou dat zijn? Nee, ze zei niet, dat kan niet. Ze zei, hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken? En een vrouw die geen man bekent, is ook onvruchtbaar. Op, in een andere biologische toepassing van de term dan, maar taalkundig klopt dat, is ook onvruchtbaar. Toch zou zij voortbrengen. En dat is altijd met die vrouwen zo geweest. Ze zouden toch voortbrengen. Maar het is de Heer die daarvoor zorgt. Het is een wonder Gods. En ook dat vind je hier dus terug. En ze brengt zelfs de uiteindelijke grote koning van Israël voort. Hè? Logischerwijze, zou je kunnen zeggen. Ja. Zij was Bathseba, de dochter, of het dochter Bet, Bat. Dat kan zijn dochter, maar het kan ook zijn huis. Dat is namelijk hetzelfde. Zoals de Joden zeggen, de vrouw is het huis. Van de zeven, daarmee ook van de rust. Maar het idee is, nou ja, toch het resultaat van een volmaakt werk. Want dat is wat in een zeven altijd zit. Een zeven wordt geacht voltooid te zijn. En in het bijzonder in verband met het werk Gods, hè, dat weet u, hè. Wat God doet is altijd zeven. Gekenmerkt door een zeven. En nogmaals, dat kan de wereld zijn, maar het kan ook gewoon Israël zijn. Uiteindelijk wordt de gemeente ook in, als een zeven aangeduid op verschillende wijzen. Maar hier gaat het specifiek om deze, laten we zeggen, oud-testamentische dingen. Ze heet trouwens in 1 Kronieken 3, vers 5, in het voorbijgaan, Bathsheba. Daar valt de beder even tussenuit. Niet Bathseba, maar Bathsheba wordt het dan, hè. En dat wordt vertaald met de huis of dochter van de vrijheid. Vrijheid in de zin van onbelemmerdheid en daarmee ook in de betekenis van rijkdom. Want iemand die Sua heet, die is ook rijk. Is vrij en rijk. Of is rijk en daarom vrij. Op een gegeven moment moet je dat toch begrijpen dat dat verwante begrippen zijn. En zelfs wordt het beschouwd als edel in de zin van adel. Maar ja, die zijn gewoonlijk vrij en rijk. Althans, zo hoorde dat vroeger, hè. Toen het nog bestond, zal ik maar zeggen. Maar het is niet in strijd met dochter van Zeven. Het is trouwens ook aardig. Hier heet zij de dochter van Elian. Maar in 1 Kronieken 3 vers 5, datzelfde vers dus, 1 Kronieken 3 vers 5, heet ze Amiel. Maar Elian zijn twee Hebreeuwse woorden, El en Am. En als je ze omkeert, dan krijg je Amiel. Elian of Amiel is dus gewoon hetzelfde. Ja. Wordt meestal vertaald met een volk van God, of mijn God. God is God van het volk, of iets van die aard. Ik denk eerlijk gezegd dat je El gewoon wat neutraler zou moeten vertalen met kracht, want dat is wat het is. Want Ela is iets krachtigs. Een eik bijvoorbeeld. Maar daarom wordt het ook vertaald met God. Meestal staat het dan trouwens in meervoud. Elohim. God. Maar je kunt het dus ook gewoon vertalen. Elian kun je dus gewoon vertalen met een machtig volk. Of een volk van macht. Afhankelijk van welke volgorde je verkiest. Een krachtig volk enzovoorts. Nou ja, dat zal wel. Want we hebben het in ieder geval over Israël. En Israël op zijn of haar beurt is weer een uitbeelding van de hele schepping. Vandaar dat je die dingen op minstens twee niveaus tegenkomt. Bathseba, de dochter van Elian. De huisvrouw van Uria. Daar heb ik het al over gehad. Uria is een beeld van het woord van God onder het oude verbond. De wet, het licht van God. En daarmee ook van de eerste beginselen deze wereld. Er is een parallel met Aaron. Ook afgeleid van dat woord voor licht. En Aaron was de hoge priester van het oude verbond. Was verantwoordelijk voor de wet als zodanig. En dan heb je nog dat er staat, hij was een hetiet. De hetieten, getieten, hittieten, gittieten is allemaal hetzelfde. Afhankelijk van hoe men maar translitereert. En Get was een kleinzoon van Gam. En Gam was een zoon van Noach. Hè. Je hebt Noach, dan krijg je Gam. En dan gaat het via Kanaan, zoon van Gam. En dan heb je Get weer als zoon van Kanaan. De Getieten waren dus inderdaad een Kanaanitisch volk. Hetgeen betekent dat er Getieten dus gewoon in het land waren. Dus een van die volkeren. Die in het land waren toen de Israëlieten daar binnen vielen onder Jozua. En er zijn, dat weet ook iedereen, er zijn heel wat van die lui uit die verschillende volkeren gewoon in het land gebleven. Het zei dat ze zich verdedigen konden. Het zei dat ze zich gewoon aangepast hebben aan Israël. En deze Getiet heeft dat kennelijk gedaan. Uria Getiet. Maar hij was van Canaanitische komaf. Dat betekent verder niet dat hij geen Israëliet was. Hij was een Israëliet. Al was hij dan misschien wat je zou noemen een vreemdeling binnen de poorten. Maar niettemin deelhebbend aan het burgerschap Israëls. Hè? Maar toch van een andere orde. Hoe dan ook, Uria staat voor dat woord van God als zodanig. Onder het oude verbond. Dat woord ook waar een eind aan zou komen op een of andere wijze. Dat wil zeggen, de wet zou beëindigd worden. Dat is ook wat met het leven van Uria gebeurt. Bovendien, de naam Get komt van de Hebreeuwse wortel Gatat. Gatat, dat is ons woord haat trouwens. To hate. Gatat. Maar het wordt vertaald met iets als verbreken. Zowel fysiek als emotioneel. Breed begrip dus. Verbreken. Het wordt trouwens in gangbaar Hebreeuws vertaald met terreur. Maar dat is wat het is. Verbreken. Angstaanjagend. En eventueel vernietigend. Dat is ook inderdaad wat haat geeft. Wat haat doet. Dus dat is dan toch negatief, hè? Maar dat is wat de wet ook doet, hoor. De wet is oordelend. De wet, daar kan niemand tegenop. De wet maakt een eind aan het oude leven, veroordeelt de zondaar ter dood. De wet is iets waar men, het is iets vreesaanjagends. Je mag blij zijn dat we daar niet onder leven, dan wel dat wij ervan verlost zijn. Zo is het nou maar net. Nou goed. Weet je wat die Gertieten hebben? Weet je wat ze verkopen? Nee. Zou ik ook niet weten, maar dan moet je nazoeken. Ze verkopen aan Abraham een graf.
Oh, bij mama.
Ja, ja. Wat hebben ze ter beschikking? Een graf. De dood. Komt niet goed. Met deze Uria dus ook niet. Nee. En dan lezen wij, nou, toen David dat hoorde, toen zond David boden heen, want die koningen die hebben overal een personeel voor hen, sturen iemand, onopvallend. Toen zond David boden heen en liet haar halen en als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. En er staat er fijntjes, ze had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Het is voldoende om te concluderen dat het inderdaad om de maanstonden gaat. Want dan was door de Mosaïsche wet de geslachtsgemeenschap sowieso verboden. Je kunt alleen zeggen, ja, van, ik geloof niet dat David zich hier ook maar iets van die wet aantrekt eigenlijk. Want dit was ook verboden natuurlijk.
Ja.
Lijkt me ook duidelijk. Maar goed. Maar dat was het dan. Daarna keerden ze weder naar haar huis. En je vraagt je af wat ze gezegd hebben. Als serieuze dingen bedoel ik, hè.
Ja.
Ja, hoe nu verder? Ja. Nou goed. Toen zond David tot toen staat er, en die vrouw werd zwanger, zo zond zij heen en liet David weten en zeide, ik ben zwanger geworden, ook via een boodschappen. Toen zond David tot Joab zeggende, en Joab was de legeraanvoerder immers, en was betrokken bij de strijd om Rabba, voerde het leger daaraan terwijl David thuis was, zend Uria de Hetiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. En als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab en naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgs. Hij ging dus gewoon kennis maken met Uria. Dat is wat hij deed. Met een smoesje natuurlijk. Maar Uria was dus een van de officieren uit het leger. Daarna zei David tot Uria, ga af naar uw huis en was uw voeten, of zoiets, want fris je op, ga je verschonen, zoiets, hè. Ja. En toen Uria uit het koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Dat wil zeggen, er werd hem iets nagestuurd, wat het woord gerecht betekent. In het Nederlands, dat zou ik u niet kunnen zeggen.
Ik heb hier het aan geschreven.
Ja, dat kan. Ja, kan. Als je gerecht leest, denk je misschien, krijgt hij misschien een maaltijd nagestuurd. Dat zou kunnen. Een kerstpakket met een voedselpakket. Ik weet het ook niet. Maar het woord heeft inderdaad de betekenis van iets dat opreist. Het is het woord NASA eigenlijk, hè. Daar komt het vanaf, van NASA. Machette komt van NASA. Het lijkt er niet op, maar daar komt het vanaf. Van NASA. En als NASA is, dat weet u, dat reist op. Hè? Of dat wordt uitgestuurd. Wie die naam bedacht heeft, weet ik niet. Hè? NASA. Voor die ruimtevaartorganisatie. Het is een afkorting, maar ja, daar zullen ze heus over nagedacht hebben. Het is iets wat opreist. Of gestuurd wordt. Uitgaat van. En daarom heeft het ook de betekenis eventueel van een geschenk, inderdaad, ja. Maar in ieder geval ging er iemand achter hem aan. Een mens, blijkbaar. Want daardoor wordt vastgesteld wat Uria doet, uiteraard. Hè? Uria legde zich neder voor de deur des koningshuis met al de knechten zijns heren. Met al de knechten van David, dat wil zeggen, dat is personeel. Dat is oud, heeft men mij verzekerd, dat is oud gebruik. Rondom het paleis heb je de paleiswachters en het paleispersoneel. En die zien toe op het huis en dat er niemand in of uit komt. Wordt van de buitenkant bewaakt. En Uria als officier vindt daar gemakkelijk een plaats tussen. Er moeten meerdere militairen geweest zijn trouwens daar. Al was maar de Kreti en de Pleti, weet je wel, die... De paleiswacht, koninklijke garde, ja. Maar het idee is gewoon, hij ging niet naar huis. En ze gaven het David te kennen, zeggende, Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen, hè? Hij ging niet naar huis. Nee. Toen zei David tot Uria, komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in je huis? Je komt toch van ver? Waarom ga je niet gewoon naar huis? En Uria zei tot David, de ark en Israël en Juda blijven in de tenten en mijn heer Joab en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld en zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft indien ik deze zaak doen zal. Zodat je niet al te negatief over de man zou moeten denken, het is iemand met principes.
Of hij had het geweten,
natuurlijk. Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet, maar... ik denk het niet. Maar het is iemand met principes. En iemand met... Dat is mooi als iemand principes heeft. Aan de andere kant... is het zeer irritant. Ja, ik kan het ook niet. Het is zo. We hadden het in de pauze even over stoïcijnen. Dat zijn mensen met principes... Die hebben vaste regels en houden zich eraan, zijn onverstoorbaar en zijn niet gevoelig voor emoties of wat dan ook, of invloeden of het weer of wat er maar wezen mag. Die zijn gewoon onverstoorbaar, trekken zich van niemand wat aan. En of dat een goede eigenschap is, dat weet ik niet. Of zulke mensen kunnen liefhebben... Weet ik ook niet.
Ja, ik kan ze laten gaan, zeg maar.
Maar ja, ik geef weer onderwerpen voor hele boeken, hè, zo, even gauw, hè. Als je zo je vaste regels hebt, deug je dan voor de samenleving?
Nee.
Dan kun je niet. Dan kun je niet samenleven. Samenleving is... Nou ja, maar die is duidelijk dan, hè, die gebruikswijze. Dat maakt het ook weer makkelijk. Maar samenleven is een kwestie van geven en nemen. En dus van compromissen. Maar iemand met principes... Die compromissen moet... Ja, dat zijn dingen die verdragen elkaar niet.
Het
wordt lastig. Ja, en dat maakt het ook heel moeilijk om erover te spreken... Want wat je moet leren is dat er principes zijn en daar zou je ook zoveel mogelijk aan moeten houden. Maar daarna heb je toch dingen als noodbreekt wet. En dingen als, en er staat in de Bijbel ook nog, er staat, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou gij verderf over u brengen? Dat staat ook in de Bijbel.
Ja, polderen heet het in het Nederlands.
Hè?
Polderen.
Polderen, ja. Overleg. Met andere woorden, zo principieel is het leven niet. Maar dat is het probleem dat wij levenden hebben met de wet. En dat is wat de Bijbel ook zegt. God is principieel, hij heeft zijn principes, maar kan de mens daaronder leven? Israël wilde een wet. Deze zegt, nou ja, ik heb er wel één, maar ik heb alleen deze. Want het is mijn wet. Is dat wat?
Ja,
en ze zeiden ja.
Ja.
Maar die hadden er toch niet helemaal goed over nagedacht. Of zo. Weet ik veel. En ik denk dat wij allemaal in de loop van ons leven... Ik weet niet of ik moet zeggen of ik dat hoop of alleen maar denk... Maar ik denk dat wij allemaal in ons leven leren dat er beginselen zijn... maar dat er ook omstandigheden zijn waaraan het waarin het niet zo verstandig is om je eraan te houden. Dat moedig ik niet aan, hoor.
Nee, dat is ook echt
moeilijk. Absoluut niet. Maar ja, ik proef toch iets geks. Die man, die staat in dienst van de koning, is maar met een leger enzovoorts. En dan mag je naar huis. Dan mag je verslag uitbrengen aan de koning. De koning zegt, nou, ga maar naar huis. Morgen of overmorgen ga je weer weg. En dan ga je toch even naar huis, of niet? Je kunt ook zeggen, mijn maten zijn daar, maar ik, weet je wel, blij dat ik even weg mag en hoop ik gauw weer er naartoe te gaan. Dat is wat wij kennen ook trouwens van militairen uit de loop van de geschiedenis. Hè? U weet wel, ze worden gewond en ze moeten naar het ziekenhuis en ze willen meteen uit, ze willen verder vechten. Of ze moeten naar huis en ze willen snel weer beter, kunnen ze er weer naartoe. Enzovoorts. Maar ja,
slecht
huwelijk. Hè? Nou ja, dan roept er meteen iemand, zeker een slecht huwelijk. En dat zou je dus in dit geval waarschijnlijk ook roepen. Zeker een slecht huwelijk. Nou ja, historisch weet ik dat niet, maar het huwelijk tussen de Heer en Israël was een slecht huwelijk. Het liep ook heel slecht af. Toch?
Ja,
het Oude Testament is geschiedenis. Ze werden weggevoerd. Een belangrijk deel eindigde in een scheiding. Het is een triest huwelijk, hoor. Er was een ontrouwe vrouw, dat weet ik. Ja, maar goed. De voorgeschiedenis van Batseba kennen we ook niet. En als we zien hoe makkelijk ze even met de buurman al was, dan een koning het bed induidt, dan heb je toch ook je vraagtekens bij hoe zo'n vrouw dat dan heeft, hè? Of niet dan? Je hebt er toch je twijfels over. Maar goed, daar zijn we nou niet voor, om die twijfels erover. Waar het over gaat, is wat het uitbeeldt. En wat je uitgebeeld vindt, is dat die Uria tamelijk onvermurwbaar is, hè? En als ik hem lees, denk ik, die man heeft geen flauw idee, joh. Die heeft helemaal geen idee waar het over gaat. Die wordt gewoon ook weggestuurd en die doet gewoon wat hij doen moet. Is toegewijd aan zijn zaak, aan waar hij voor staat, enzovoorts. Maar hij verdwijnt van het toneel. Maar zo is het met de wet ook. Wat de mens ook doet, de wet verandert niet. Er staat woord van God, waarvan geen titel of jota verloren gaat, enzovoorts. En de Heer zegt ook mij niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Wel om die te vervullen, overigens. Hè? Maar zodat, want die wet zelf is onverbiddelijk. Ja, daar gaat het om. En dat kun je in de man ook met enig gemak terugvinden. Maar toegewerkt, ja. Heilig, rechtvaardig en goed. De man is te prijzen in wat hij doet, maar toch een beetje een vreemde.
Geen polderaar, nee.
Hè? Nee. Nou. Dus ze zegt, nee, ik ga niet naar huis. Toen zei David tot Uria, vers 12, blijf ook heden, ook vandaag hier, zo zal ik u morgen afzenden. Dus blijf dan maar hier. En alzo bleef Uria te Jeruzalem die dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk. En hij maakte hem dronken. Daarna ging hij, dat is niet noodzakelijk negatief hoor, hij maakte hem dronken. De eerste keer, ik lees er al vrij snel over in de Bijbel. Dan staat er gezellig en ze werden samen dronken. Hè? Nee, dat was de eerste keer. Nee, ik heb het nu over Jozef en zijn broers.
Ja.
Het hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Het kan ook gewoon zijn, dat is een goede tijd. Ja, lekker doorzaken. Ja, dat dan weer wel. Maar ja. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn zere knechten, maar hij ging niet aan voor zijn huis. Dus werd eerst de koning binnengehaald, ze hebben gegeten en gedronken en daarna ging hij niet naar huis, maar... Nee. En de andere dag krijgt hij dan een brief mee met zijn eigen doodvonnis, daar komt het in de praktijk op neer. Zijn trouw bracht hem ook zijn einde. Zijn onverbiddelijkheid en zijn onverstoorbaarheid, om zo te zeggen, bracht hem dus ook zijn einde. Ik denk dat hij echt helemaal geen idee heeft gehad van wat er gebeurde, wat er werkelijk aan de hand was. Hij was plichtsgetrouw en hij deed wat hij moest doen, en dat was het dan. Maar dat is de wet. Maar de aardigheid van de wet, want ik gebruik dat woord dan toch maar, de aardigheid van de wet vind ik dat de wet een einde maakt aan zijn eigen, of haar eigen moet je zeggen, heerschappij. De wet veroordeelt de zondaar ter dood, maar nadat dat gebeurd is, heeft de wet niks meer om over te heersen.
Nee.
En dus zijn wij door de wet, voor de wet gestorven. En het feit dat wij niet onder de wet leven, dit was Galaten 2 of 3. En het feit dat wij niet onder de wet leven is niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet, dat is Romeinen 3 weer, omdat wij inderdaad voor de wet gestorven zijn en dat in overeenstemming met de wet. Dat wil zeggen, de wet bewerkt zijn eigen eind, om zo te zeggen. Zoals Saul, die een beeld was van de heerschappij van de wet, zijn eigen einde bewerkte. Wij noemen het de zelfmoord van Saul. Maar zo werken die dingen. En zo gebeurt het hier ook. Dus hij heeft zijn functie gehad, niet meer nodig. Zijn andere plannen van hoger hand enzovoorts. En in de pauze sprak ik met iemand en we hadden het erover. Kon David dat doen? Kon David Uria terugsturen naar het leger? Kon die bepalen dat hij ergens vooraan in de strijd zou staan op een gevaarlijk punt? Het antwoord is ja, dat kon hij doen, ja. Of het moreel verantwoord was onder die omstandigheden, weet ik niet, maar hij kon het doen. Het was zijn recht om dat te doen. Het zal u gedacht zijn hoe dikwijls dat in de oorlogvoering gebeurt, dat zelfs hele bataljons ergens neergezet worden in de strijd waarvan men weet, die komen nooit meer terug. Maar die houden die legers een poosje bezig, zodat we langs een andere route iets anders kunnen ondernemen. Dat is spendable. En dat weet men van tevoren, van hoger hand. Het werkt. En zo gaan die dingen. En dat is wat David ook zegt. Hij zegt, ja, zo gaat het toch in de oorlog. Hij heeft het alleen voor zijn eigen goede doel gebruikt. Maar ja, hoe gaat het in een gewone oorlog dan? Dat is toch ook voor het eigen goede doel, of niet? Mag ik hopen? Ik bedoel, ja. En God geeft de wereld en geeft de mensheid en geeft Israël een wet. En dan? Hij weet dat hij zwak en onprofijtelijk is. En hij geeft toch die wet.
Ja.
Waarom? Omdat het zijn zaak dient. En hij maakt er ook inderdaad een eind aan. En dus staat er. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden geworden. Uit de vrouw geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Denk er maar een poosje over na, want over 14 dagen hebben we het er weer over, waarschijnlijk. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij deze dingen mogen leren verstaan. En mogen leren verstaan dat u naar ons hebt omgezien. En dat wij die leven onder de macht van de zonde en onder de eerste beginselen deze wereld, dat wij door u geroepen werden om tot u te komen, opdat wij verlost zouden worden van de banden waarmee wij gebonden waren, de banden en de vloek van zonde, dood en wet, en dat u ons geroepen hebt tot een hogere positie, om deel te worden van dat koninklijke en priesterlijke volk. Wij danken u dat u zich over ons ontfermd hebt en een andere positie gegeven hebt, nu op een veel hoger niveau. zodat we niet meer dienstknechten, slaven, de zonden des doods en der wet zijn, maar dienstknechten geworden zijn van onze heiland zelf. En in hem verbonden zijn tot dienstknechten van u, onze hemelse Vader. Wij danken u voor dat grote voorrecht dat wij niet verdiend hadden, maar in tegendeel wat voortkomt uit dat u zich daadwerkelijk hebt ontfermd over ons als zondaren. En dat naar uw barmhartigheid en grote liefde, waarmee u ons hebt liefgehad, hebt u ons getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, ons getrokken uit de dood en gezet hebt in het leven. En we danken u dan dat we in die hoedanigheid door het leven mogen gaan, in het besef dat wij die oude wereld achter ons hebben gelaten en deel hebben gekregen aan die eeuwige, die nieuwe schepping, aan dat nieuwe verband en zelfs aan de koning en hoge priester van dat nieuwe verband. En daarom mogen we ons geborgen weten bij u en u vragen op grond van uw beloften. Bewaart u ons voor de boze, bewaart u ons voor de duisternis en leidt ons in heel uw waarheid om Christus wil. Amen.